Goedemorgen allemaal. Ik ga je van de gezalfde muziek ineens in de... Ah, daar staat hij. Het liefst, weet je, het zou zo fijn zijn als je gewoon de hele dienst, gewoon dat muziekje erachter hebt. Maar die aanbiddingsteam heeft ook gewoon even rust nodig. Die heeft ook gewoon even nodig dat ze het woord ontvangen, dat ze opgebouwd worden. Ik vind dat ze het supergoed doen en ik vind het fijn om weer bij jullie te zijn. Ik heb een tijdje vakantie gehad. Ik ben mijn eigen wei in geweest. Ik ben de Italiaanse wei in geweest. En die was 20 graden warmer dan de Hollandse. Glorie daarvoor. Maar de terugkomst is dan altijd wel even omschakelen. Dus ik ben nog een beetje aan het omschakelen, merk ik. Maar ik vind het wel super fijn weer om in Gods huis te zijn. Om bij leef te zijn. Maar gewoon in je eigen gezin weer samen te komen. God ontmoeten en God groot te maken. En jullie in het gezicht weer aan te kijken. In plaats van alleen maar via de Facebook stream. En wat overigens ook nog steeds een zegen is. Weet je, misschien heeft corona en al dat soort dingen veel ellende gebracht. Maar het heeft ook echt veel mogelijkheden gegeven. Want ik ben steeds super blij dat we nu op vakantie ook gewoon deel kunnen zijn van leef. Dat hebben we jaren niet kunnen doen. En nu kun je gewoon op vakantie, hoef je je dienst niet te missen. Weet je hoe fijn dat is? Wat een zegen dat is. En hoe dankbaar ik ben voor de teams die dat mogelijk maken. Elke zondag weer opnieuw. Ook in vakantieperiodes. Dus echt super trots op jullie. Vanaf hier. Dus daar mogen jullie best even een applausje voor geven. Amen. En we zitten inderdaad in een vakantiethema. We noemen het bewust even geen serie, want de serie is opeenvolgend en dat is dit niet. Dit is één thema, dat heet De Wei In. Dat gaat over rust, dat gaat over de goede herder, dat gaat over Psalm 23, dat gaat over schaapjes. Schaapjes. Nee. En je kan iedere aflevering, om even zo te noemen, kun je afzonderlijk kijken. Dat is het mooie van een thema. Die hoef je niet per se in serie te zien. Maar ik zou je wel aanmoedigen om die wel te gaan kijken. Want ze zijn afzonderlijk van elkaar, zijn ze echt wel behulpzaam. Maar ook in lijn zie je toch dat God altijd op pad is met je. En ook als we dit zien in de preken, die we misschien van tevoren wel op elkaar hebben afgestemd, maar nog niet helemaal hebben ingevuld, zie je dat Gods hand daar gewoon in is om je te leiden naar rust, om je te leiden naar vertrouwen, om je te leiden naar de goede herder. En we hebben het gehad over de goede herder, wie dat is en hoe Jezus dat is en hoe die schapen leidt. Want het hele thema gaat eigenlijk dus over de vergelijking tussen Jezus en de goede herder en wij als schapen. En ik weet dat ik vind dat een niet charmerende vergelijking dat wij als mensen schapen worden genoemd. Maar laten we even in context zetten, Jezus wordt het lam van God genoemd. Dus ook hij identificeert zich daarmee. Dus we zitten op dezelfde lijn als Jezus, dat is oké, toch? Daar word je blij van? Dat is bemoedigend. Maar schapen aan zich zijn niet heel erg inspirerende beesten. Vind ik zelf. Misschien jij wel. Daar gaan we straks even praten. Ze geven wol, daar kunnen we truien van maken. Maar en ze zijn lekker. Dit zijn de twee inspirerende dingen die ik vind aan schapen. Amen, hoor ik hier. Goed zo. Maar voor de rest zijn het niet hele inspirerende beesten. Maar wij als gemeente, als kinderen van God, maar gewoon als mensen aan zich worden in de Bijbel wel vaak vergeleken met schapen. En daar gaan we vandaag ook een stukje over hebben. Maar we hebben het gehad over Jezus als de goede herder die schapen leidt. Jezus zegt, ik heb een kudde. En ik heb mensen, die breng ik in die kudde. En zoals we hier bij elkaar zitten en thuis, als je meekijkt, dan hoor je bij deze kudde. En Jezus leidt de kudde. Daar hebben we het over gehad. We hebben het gehad over de schaapskooi. Over Johannes, waarin Jezus de vergelijking maakt met herder. En dat hij ze leidt uit de schaapskooi. De veiligheid van de schaapskooi, die kun je allemaal terugkijken. We hebben het gehad over zijn stok en zijn staf. Over hoe dat werkt, hoe bescherming werkt en hoe de herder beschermt. We hebben het gehad over de belhamel. Die moet je allemaal terugkijken. Over goedheid en genade die mij volgen, zegt Psalm 23. Annemiek heeft gesproken over de ritme die daarin zit. En ook die is gewoon terug te kijken, allemaal aan zich. En vandaag mag ik het hebben over veel geblaad, weinig wol. Veel geblaad, weinig wol. Ik weet niet of je wel eens, hier in Doetinchem kom je nog wel eens tegen, dan staan ze langs de kant van de weg. Gewoon het gras te maaien. Dat is weer het voordeel van die beest, die maaien gewoon je gras. En dan worden ze verplaatst en een hoop werk trouwens, zag ik van de week, om al die paaltjes weer te zetten. Maar weet je, ze staan daar gewoon en zo rustig. En er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Je hoort geen geblaat, je hoort helemaal niks. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Het is een spreekwoord, wist je dat? Ik niet. Ik wist dat niet. Dus toen ik het ging opzoeken, dacht ik, oh, het is een spreekwoord. Oh, oké, maar dat gaat ons vandaag helpen. Het gaat jou vandaag helpen. Het gaat je helpen om de Heer te vinden. Het gaat je helpen om je plek als schaap te herkennen. En het gaat je helpen om de stem van de Heer te volgen. Daar gaan we het over hebben. Zin in? Yes, laten we beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat uw woord rijk is. Uw woord is rijk om ons leven te leiden. Heer, als uw woord zegt dat u de goede herder bent en dat wij uw schapen zijn en dat wij uw stem kennen en dat we die volgen, Heer, dan bid ik vanochtend, Heer, nu op dit moment, Heer, dat onze oren open gaan en ons hart open gaat voor het woord dat u wil spreken. Heer, dat wij horen, dat we aannemen, dat we luisteren, dat we gehoorzamen als u roept. Heer, ik bid gewoon uw zegen over iedereen of snel thuis zitten, hier in de zaal of op vakantieadres mee zitten te kijken. Heer, ik bid dat u hun leven vult op dit moment met uw Heilige Geest. Tot opbouw, tot kracht, tot genezing, tot vervulling, tot verrijking, tot opwekking van alles wat dood is. Heer, zo bidden we uw zegen uit over ons samen zijn vanochtend en dit woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb 3 kinderen. En een van mijn zonen is een tiener. Die wordt 15 volgende week. Eind volgende week. En ik weet niet of wie heeft de tieners in huis? Jongens, ook nog. PlayStation, wie heeft die in huis? Nou, mijn tienerzoon die is echt een fervent gamer. Die houdt er echt van om te gamen. En ik heb vroeger ook nog wel eens mijn portie gametijd gehad. Weet je? Dat waren natuurlijk volgens hem suffe games. Pap, dus echt 1980. Nou, dat klopt ongeveer. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar wel heel vroeg. En ik vond het toen hele vette games. Ik kan nog herinneren dat we een computer kregen voor het eerst. Dat was een Mac, een Apple. En mijn vader hield van kwaliteit, dus we kregen gelijk een Apple. Als je een Samsung-fan bent, stap over. Yes. Maar het enige probleem was, die waren vooral gemaakt voor praktische dingen. En die hadden maar, volgens mij wereldwijd maar 3 games of zo toen die uitkwam. Dus ik kan me nog echt herinneren dat ik in catalogussen zat te kijken. Elke keer als ze hopen dat er een game uit zou komen. En ik vond mezelf echt supergoed. En ik vind dat nog steeds. Alleen ik kom erachter dat mijn zoon iets ervarender is in de huidige games dan ik. En we hebben nu een spel op de PlayStation gedownload. En ik weet niet precies hoe het heet, maar vroeger heette het Tekken. Dat is een vechtspel. Ja, het heet nu iets anders. Virtual Fighter Reality 17 of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval, 2 poppetjes die tegen elkaar moeten knokken. En de blaren op je duimen van dat ding. En ik daag mijn zoon regelmatig uit. Van, oh, ik ben echt goed en ik ga je in elkaar mappen. Dat is onze stijl van opvoeding. Ja, zo werkt het daar. Maar ik ben heel eerlijk, ik heb het nog niet gedaan. Hij heeft me gelukkig ook niet uitgedaagd, waaraan herinnerd. Maar ik weet gewoon dat op het moment dat ik met hem ga gamen, hoe goed ik me ook voel en hoe sterk ik ook ben en hoe zelfverzekerd ik ben in mijn oude gamestijl, hij gaat me verslaan. Zet als je thuis aan het kijken bent, we gaan nog niet gamen vanmiddag. Maar hij gaat me verslaan. Want hij is gewoon zo ervaren, hij weet gewoon heel veel. Maar ik hou er wel van om lekker te prikkelen en om te zeggen dat ik ga winnen. Maar heel eerlijk, veel geblaat, weinig wol. Ik weet gewoon, als ik wol wil hebben, dan moet ik bezet zijn. En voor mij vooral moet je het van het geblaat hebben. Ik hou ervan om van de toren af te blazen. En dan, als we moeten gamen, dan zeg ik, sorry schat, ik moet echt koken. Het is echt ja, het is een verantwoordelijke baan, weet je, als vader. Dus dan stap je daarvan weg. Maar eigenlijk denk ik, dat scheelt me weer een asswhooping. Virtueel dan, hè? Niet echt. Alhoewel, we hebben deze zomer ook weer gestoeid en ik begin toch te verliezen. Dus dat is zo'n kantelpunt voor een vader, weet je, dat je ineens machteloos voelt tegenover je zoon. Je denkt, oh, hij pakt me gewoon op en dan gooit me over zijn schouder. Dat is best een gek gevoel. Goed, bid voor mij. Maar in ieder geval, ik herken dit heel erg. Ik herken heel erg dat je als persoon gewoon heel erg makkelijk dingen kunt zeggen. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan blijkt er heel weinig achter te zitten. Wij zijn denk ik van nature, de meeste mensen, zijn van nature best wel makkelijk om toe te zeggen, om te spreken, om op te scheppen, om tjaka te roepen, we gaan dit doen. En toch merken we in ons leven is dat we over het algemeen toch tegen de realiteit aanlopen, dat het wat moeilijker is, wat lastiger is dan we hadden gedacht. Misschien heb je een heel goed voornemen gehad. Of dacht je van, weet je, ik ga meer sporten. En het lukt dan 2-3 weken. Ik zie een paar mensen die tikken hun man aan en zeggen, dit gaat voor jou. Maar je wil ook echt, maar het komt er niet van. Misschien is het met, nu ga ik de andere kant op, misschien is het met afvallen. Dat je dat heel graag wil, maar dat lukt niet. Of misschien is het vaak een stille tijd. Of misschien is het allerlei voornemens die je voorneemt. Zeker ook in de vakantieperiode weet ik dat het moment is dat je eikt en je zegt, hey, ik ga dat doen. Ik ga meer opstaan voor mijn gezin. Ik ga meer bidden. Ik ga meer Bijbel lezen. Ik word sterker. Ik ga God meer vertrouwen. Ik ga meer overwinningen halen. En als de realiteit komt, dan lukt het misschien een paar keer. Maar het voelt vaak als veel geblaat en weinig wol. En zoals ik al zei, het is een spreekwoord. En ik wist dat niet, dus toen ik hem opzocht, toen kwam ik daarachter. Dat het een spreekwoord is die betekent dat je veel geluid maakt, maar weinig effect hebt. Dus als je veel geluid maakt, maar weinig effect hebt, dan zegt iemand, oh, het is veel geblaat, maar weinig vol. Er komt niet veel van terecht. Laat maar gaan. Laat hem maar blaten. Maar uiteindelijk levert die niks. Of weinig. En wij worden vergeleken met schapen. Weet je trouwens waarom schapen blaten? Of mekkeren? Ik wist het niet. Dus ik heb alles onderzocht met mijn onderzoeksteam Google. En ik lees dan artikelen erover. En ik kom erachter dat schapen, als ze gelukkig zijn, als ze naar hun zin hebben, als ze content zijn, als ze zich veilig voelen, dan hoor je ze eigenlijk niet. Dan zijn ze stil. Dan zijn ze in rust. En dan genieten ze. Beetje vreten, beetje poepen. Dat is het. Dat is het leven. Mooi. Totdat er onrust ontstaat. Totdat er dreiging ontstaat. Totdat er onrust in de groep is. Totdat er eentje aangeeft van jongens, er lijkt dreiging te komen. Dan gaan ze blaten. En dan gaan ze het overnemen. Dus vaak is er eentje die begint en die waarschuwt de rest. En ze gaan allemaal meeblaten. Maar weet je wat het gros helemaal niet eens weet waarom die dat doet? Want schapen zijn namelijk kuddedieren. Schapen doen wat de rest doen. Dus als er eentje gevaar ziet, dan gaan de rest gewoon meeblaten. En hier zie ik een ontzettend vergelijking met ons als mensen. Dan denk ik van, oh jongens, hoe makkelijk. Weet je, als we rust hebben, dan hoor je ons niet, hè? Als we naar ons zin hebben, als we gelukkig zijn, als we thuis naar ons zin hebben, dan is het gewoon heerlijk. En dan, maar op het moment als er onrust ontstaat, op het moment als er dreiging ontstaat, op het moment als wij onrust voelen in ons binnenste, dan gaan we mopperen, dan gaan we mekkeren, dan gaan we blaten. En dat gaan we ook tegen elkaar doen. En dat is besmettelijk. Ze zeggen, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat geldt voor schapen zo, maar dat geldt voor mensen ook zo. Zeker als mensen in een community samenleven, zoals een kerk. Dan is het heel gemakkelijk om aan elkaar door te geven. De Bijbel zegt dat dood een leven zijn en de macht van de tong. En waar je naar wat je dus zaait, daar eet je de vruchten van. Maar ik vind het zo mooi dat er staat dood en leven. Weet je, wat wij spreken heeft effect. Besef je dat? Dus ook al een kleine mopper. Ah, dat mag er wel even. Ik bedoel, ik heb het ook heel zwaar. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om of het mag of het niet mag. Het gaat erom dat je beseft dat het effect heeft op een ander. Het gaat erom dat als je aan de rand van de kudde staat als schaap, je begint te blaten, dat de rest mee gaan doen. En dat je dus effect op een ripple effect hebt op elkaar. Dat is hoe het werkt in een gezin, dat is hoe het werkt in een kerk, dat is hoe het werkt in elke omgeving waar je samen bent. Het is zo belangrijk om te weten dat jij er een belangrijke rol in speelt als schaap. Maar op het moment als zij onrust hebben, dan gaan ze blaten. En ze maken elkaar gek. Ze kunnen zelfs op het punt drijven dat ze het kudde uit elkaar vlucht schijnt, zonder dat ze überhaupt weten wat de dreiging ooit was geweest. En ik denk dat het voor ons ook zo geldt. Dus als we terug kunnen kijken naar bepaalde momenten in ons leven waarin we gewond zijn geraakt, is dat het vaak kwam door geblaat van anderen, terwijl we niet eens weten wat er aan de hand was. En misschien speelt het wel nu, is dat je onrust in je leven hebt. En je hebt het gevoel om te gaan blaten, om te gaan schreeuwen. Dan is deze preek ook voor jou. Je schapen die zitten dan in een kudde. En dan komt de dreiging op hun af, want dat gebeurt. Er komt wel degelijk dreiging af op kuddes. Er komt dreiging af op jou, er komt dreiging af vanuit deze wereld. Kijk maar naar de onrust die op dit moment gewoon heerst, als het al wereldwijd, maar ook het effect die het op ons heeft nu. Er is onrust. En ik heb ook opgezocht, wat is het verdedigingsmechanisme van een schaap? Wat kunnen schapen doen op het moment als er dreiging komt? Weet je wat ze kunnen doen? Niks. Helemaal niks. Een schaap heeft geen verdedigingsmechanisme. Nogmaals, wij worden vergeleken met schapen. Misschien is het goed om te gaan ontdekken dat ook wij eigenlijk geen verdedigingsmechanisme hebben. Behalve één. Een kudde heeft altijd een herder. Het is alleen als een schaap probeert zichzelf te verdedigen, ziet hij de herder niet meer. Dan ziet hij niet meer wat de herder aan het doen is en wat de herder aan het spreken is. En ik denk dat hier een fundament van ons probleem zit. Is door ons eigen geblaat, op het moment dat er onrust komt, als er pijn in ons leven komt, als er dreiging komt in ons leven, of het nou groot is of klein, tastbaar of niet tastbaar, is dat wij onrustig worden en zelf zo hard gaan blaten dat we de herder niet meer horen of zien. En dit is een les die wij ook moeten leren als kudde. Ik weet trouwens niet of, ik bedoel, blaten van schapen is een vorm van communiceren, maar ik weet niet of een schaap tegen een ander kan zeggen, shut up. Ik hoop het. Weet je, want dat zou misschien wel de meest waardevolle tip zijn voor een schaap die aan het blaten is, omdat hij een beer op de kudde af ziet komen. Shut up. De herder ziet hem. En de herder is in staat om ons te verdedigen. Ja, maar ze voelt dat niet. Oké, hier komt het aan op vertrouwen. Maar een schaap zelf kan zichzelf niet verdedigen. Op geen enkele manier. Dus zijn geblaat schrikt niemand af. Ons geblaat schrikt niemand af. Ik wil een stukje met jullie lezen die dit als voorbeeld geeft. En misschien ken je dit stuk, maar misschien ook niet. Maar het staat echt in de Bijbel. Het staat in Handelingen 19. Kennen jullie de zonen van Skefas? Heb je daar alles van gehoord? Zo niet, dan ga je ze nu ontmoeten. Heel kort, maar wel krachtig. En de zonen van Skefas hadden dingen ontdekt. En die hadden ontdekt dat als ze maar een bepaalde manier blaten, dat er dan iets gebeurt. Totdat ze een beer tegenkomen die niet onder de indruk is van hun geblaat. Omdat hun geblaat weinig wol gaf. Moet je lezen. Handelingen 19, vers 13. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heere Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Dus ze hebben van Paulus, of door Paulus gehoord over Jezus en ontdekt dat daar wol zit. Die Jezus heeft wol. Maar weet je wat, laten wij dat maar dan gebruiken. We gebruiken gewoon zijn naam. Ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de zeven zonen van Skefas, een Joodse hoge priester, die dit deden. Let op, de beer. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord. Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? Ik hoor jullie geblaat, maar ik zie weinig wol. Wie zijn jullie? En de man die door de boze geesten bezeten was, sprong op hen af en ging met hen zoveel geweld te lijf, dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Dit zou je moeten verfilmen. Dat is heftig. Een persoon die bezeten is. Zeven zonen van een hoge priester, die dus ongetwijfeld opgeleid waren met het woord van God. Met het Oude Testament, met de wetten en de profeten. Die gehoord hadden over de Messias. Die hebben gezien dat er ergens... Die hebben gehoord dat er gepredikt wordt over een man die Jezus heet. Waarbij boze geesten zomaar uitgingen. Ze dachten, hé, dat kunnen wij ook. Dat gaan wij ook doen. Waarschijnlijk vingen ze hier ook aardig wat geld voor. Dat was een beetje de gewoonte in die tijd, is dat je een soort uitdrijvingen ging kopen bij die geestenbezweerders. En die boze geest zegt, wacht even. Hey, Paulus ken ik. Misschien had hij hem al een keer ontmoet. Misschien was hij al een keer tegen hem aangelopen. Misschien had hij al een keer een ervaring gehad met Paulus. Hij zegt, die ken ik. En Jezus ken ik zeker. Maar wie zijn jullie? En misschien herken je jezelf niet in die zone van Skevas. Dat kan me goed voorstellen hoor. Gelukkig dat je niet naakt en gewond een gebouw uitrent. Halleluja. Maar weet je, dit staat wel symbool voor hoe wij vaak in ons leven reageren. Is dat we dingen horen. Dat we dingen zien. En dat we maar willen toepassen in ons leven alsof het een soort geheime formule is. En dan denken we dat het bij ons leven wel gaat werken zoals het bij die ander ook gewerkt heeft. En deze passage geeft eigenlijk weer, dus je kan nog steeds het goede nieuws gehoord hebben, de kracht en de macht van Jezus over gehoord hebben, maar als je het niet persoonlijk kent in je eigen leven, als je niet Jezus als herder hebt die voor jou leidt, is het veel geblaat maar weinig wol. Er gebeurt niks. Sterker nog, het is gevaarlijk. Wat was er gebeurd dat deze zonen van Skevas hadden gehoord van Paulus over Jezus en hem hadden gevolgd? Hun leven hadden bekeerd en Jezus hadden ontmoet. Dan denk ik dat deze passage heel anders was gelopen, want dat zien we namelijk in het leven van de discipelen gebeuren. In het leven van de discipelen, de volgelingen van Jezus, gaat het heel anders te werk. En heel vaak zoeken zij de confrontatie niet eens op, maar zoekt de confrontatie hun op. Omdat eigenlijk de wereld eigenlijk op zoek is naar wol. De wereld is op zoek naar echtheid. De wereld is op zoek naar substantie. De wereld is op zoek naar echt leven, naar waarheid, naar kracht, naar genezing. Eigenlijk al deze dingen die wol zijn, die substantie hebben, die warm houden, die bescherming geven, dat doet wol. Weet je, wij zijn bedoeld als schapen om weinig geblaat te hebben en veel wol. Maar wat doe je dan? Wat doe je dan als schapen? En er is gevaar en er is onrust. Want nogmaals, die is er. Dat zegt de Bijbel ook, dat ons leven gaat onrust geven. Er komt onrust, er komt onheilspellende dingen, er komen oorlogen, er komen hongersnoden. Je ziet het om ons heen. En misschien heeft het niet direct effect op jou, maar indirect zeker. Dus wat doe je dan als schaap? Laten we even Psalm 23 lezen. Een stukje. De Heer is mijn herder, zegt de vers 1. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Het klinkt zo simpel, maar het antwoord is, wat kun je doen, is de herder volgen. De herder weet namelijk waar het vredig en rustig is. De herder weet waar de grazige weiden zijn, of groene weiden en vredig water. Dat weet de herder. De herder heeft een stok en hij heeft een staf. De herder heeft de verdedigingsmechanismes die jij nodig hebt. Waar jij op vertrouwt, waar jij naar uitziet, waar jij op bouwt. In Johannes zegt Jezus, mijn schapen herkennen mijn stem en ze volgen mij. Dus voordat je kunt volgen, moet je eerst weten wat je moet volgen. En ik ga je nu zeggen, het is vaak niet het geblaat van anderen. Maar er is een stem van de herder die jou helpt. En hier zit onze uitdaging, toch? Althans bij mij. Want ik wil heel graag volgen. Ik heb alleen heel veel uitdaging om de stem te herkennen. En om te weten wat Jezus op dit moment van mij vraagt. Of wat hij als herder aangeeft waar hij naartoe leidt. Zodat ik rustig word en vredig. En voor iedereen is dat anders. En ik ben zelfs op dit moment een boek aan het lezen. Om me te helpen om weer te focussen naar die stem van God. In plaats van de stemmen om mij heen. Van al het geblaat van alle mensen om me heen. Die het of allemaal heel goed weten. Maar ik heb nodig. Jij hebt nodig. Om de stem van de herder te leren herkennen en om die te volgen. Maar het begint ermee is dat jij kiest, ik wil mijn eigen geblaat niet boven zijn stem laten voeren. Ik moet op zoek gaan naar die stem. Als ik vrede wil, als ik rust wil, als ik veilige wateren wil, of veilige groene weiden, dan is er maar één optie en dat is de stem van de herder te volgen. Er is geen goeroe of zelfhelpboek die je naar de stem van Jezus zal leiden, behalve Gods woord, de Bijbel. En dat is een voornemen. Dat is gewoon iets wat je kiest. Ik kies om geen stem toe te laten dan die van Jezus, om daar naar op zoek te gaan. En om die te volgen. Want daar is rust en daar is vrede. En daar is bescherming. Zoals ik zei, de apostelen die hebben natuurlijk een hele andere ervaring dan de zonen van Skefas. Die hebben met Jezus meegelopen, die hebben zijn stem gehoord, letterlijk. Die hebben gezien wat Jezus deed en die hebben ervaren met hem, samen met hem, hebben ze geleerd om zijn stem te volgen en om na te doen. Ik wil een stukje met jullie lezen, ook uit Handelingen. Die kwam er eigenlijk voor. Handelingen 3 gaan we nu lezen. En lees je hoe de discipelen dit doen. Ook een ontmoeting met een gebroken persoon. Ook een ontmoeting met onrust. Ook een ontmoeting met gebrokenheid in de wereld. En dan reageer op een hele andere manier. Petrus en Johannes die gingen naar de tempel. Zoals ze dat gewend waren. Goede gewoonte. Gewoon naar de tempel gaan. En bij de ingang lag een man. En we lezen Handelingen 3 vanaf vers 3. De ingang van de tempel lag een man die is verlamd. Toen hij, dus die verlamde man, zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Een aalmoes is eigenlijk geld, bedeling. Hij wilde eten hebben, hij wilde onderdak hebben, hij wilde gewoon geld. Hij wilde voorzien worden in zijn situatie. Zijn situatie was gebroken. Hij lag op de grond, al jaren waarschijnlijk. En hij had gewoon ondersteuning nodig. Hij wilde gewoon ondersteuning hebben in zijn situatie. Hij vroeg niet eens om genezing. Hij vroeg alleen om ondersteuning. Begrip. Help me in ieder geval om deze onrust, deze problemen in mijn leven, in ieder geval aan te kunnen. Vers 4. Petrus richtte zijn blik op hem. Evenals Johannes en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Wat een hele andere ervaring dan de zonen van Skefas. Die veel geblaat hadden en weinig wol. En deze mannen, die hadden weinig geblaat. Eigenlijk niks. Ze zeiden tegen die man, wat je vraagt hebben wij niet eens. Ik weet niet eens hoe ik je moet ondersteunen in jouw situatie. Ik heb geen goed advies. Ik ben zelf niet eens verlamd geweest. Dus ik weet niet eens hoe je hiermee om moet gaan. Ik ken jouw situatie helemaal niet. Dus wat jij vraagt, dat heb ik helemaal niet. Jouw geblaat kan ik niet veel mee, want ik herken het niet, ik weet het niet. Maar ik weet wel één ding. Ik heb wel één ding. Ik heb geleerd dat mijn geblaat ook niet veel zin had. Ik heb geleerd dat het enige wat ik hoefde te doen was naar een herder te lopen, die betrouwbaar was, die in staat was om mij te beschermen, die in staat was om mij te genezen, die in staat was om mijn situatie vrij te maken en mijn leven helemaal om te draaien. Dus zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je. En ik stel je voor aan mijn herder. En in de naam van Jezus spreekt hij tegen die man, sta op en loop en gelijk doet de herder waar hij goed in is. Wat wij als schapen niet kunnen. Wij kunnen onszelf niet overeind helpen. Echt niet. Schapen kunnen dat niet. In dit geval is dat zelfs letterlijk. Dat Jezus hem overeind helpt. En zijn lichaam herstelt. Aan mijn geblaad heb je niet veel. Ontmoet mijn herder. Daar spreekt Paulus ook over heel vaak als hij spreekt over roemen in je zwakheid. Weet je, daarom vind ik die vergelijking van ons als schapen heel erg mooi. Die moeten we gaan omarmen, omdat die ons eigenlijk heel zwak maakt. Wij voelen ons soms sterker dan wat we in werkelijkheid zijn. Maar die vergelijking van schapen helpt ons herinneren, we hebben geen verdedigingsmechanisme, we kunnen niks alleen. We hebben elkaar nodig, maar bovenal, we hebben de herder nodig om ons in elke situatie te helpen. Ik heb zwaktes. Ik maak fouten. En in al die fouten wordt Jezus verhoogd. Kijk maar in 2 Korinthe, waar Paulus dit zegt. Hij spreekt over zijn eigen zwakte en over zijn strijd en zijn vraag aan God om hem daarvan af te helpen. En God die zegt, oh wacht even. Hij zegt, je hebt in vers 9, 2 Korinthe 12 vers 9 zegt hij, maar je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus, zegt Paulus, laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Ik ben een stomme schaap. Ik ben daar blij om. Zodat je niet op mij gaat vertrouwen, zodat je niet het van mij gaat verwachten, maar je het gaat verwachten van mijn herder. En dan zegt hij in vers 10, omdat Christus mij kracht schenkt. Omdat mijn herder mij kracht schenkt, schep ik vreugde in al mijn zwakheid. In beledigingen, in nood, in vervolging en ellende. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. In mijn zwakheid ben ik sterk. Misschien voel je je wel zwak. Misschien heb je het idee op dit moment is dat je eigenlijk als een schaap of alleen staat. Of omgevallen bent. Of gewond bent. Nogmaals, schapen kunnen hier allemaal niks aan doen. Ze kunnen hier niks aan veranderen. Ze kunnen niet zelf hun kudde terugvinden. Ze kunnen niet zelf opstaan. Ze kunnen hun eigen wonden niet eens verzorgen. En dat is oké. Dat ligt niet aan jou. Want in jouw zwakheid wordt de kracht van Christus juist zichtbaar. En het voelt zo vreemd. En het voelt zelfs contraproductief. Zelfs in zo'n zorg voor jezelf maatschappij als Nederland. Was, weet je, kom op, je moet voor jezelf opstaan. Jij moet het gaan doen. Jij moet het voor jezelf gaan zorgen. En zegt de Bijbel, nee, in mijn zwakheid ga ik roemen. Ik ga trots zijn omdat ik zwak ben. Ik ga trots zijn dat ik het niet kan. En ik ga het zeggen. En ik ga er eerlijk over zijn. En ik ga het niet proberen. Want zijn genade is mij genoeg. En die genade van God, die zegt niet dat je het moet verdienen. Die zegt niet dat je het eerst zelf moet proberen. Die zegt niet, hoe lang probeer je het al? Yo, probeer nog maar een jaar of 3, kom dan nog maar eens terug. De genade van God zegt, nog voordat je begon heb ik het antwoord al klaar liggen. Nog voordat de ellende begon, stond ik al klaar om je te helpen. En op het moment als jij zegt, ik stop ermee om te proberen. In het Engels zeggen ze striving, om maar te worstelen en te strijden om het voor elkaar te krijgen, om je leven op orde te houden. Misschien vecht je tegen een verslaving en ben je gewoon bek en bek af ervan. De genade van God is jouw voldoende. En ik zelf vind dit zo lastig. Want mijn eigen karakter is namelijk dat ik er eerst zelf voor moet strijden. Ik ben de hele vakantie bezig geweest met genade. Met het woord genade, met de kracht van genade, met het evangelie van genade. Omdat ik namelijk wil roemen in mijn zwakheid. Eigenlijk beginnen om te zeggen, maar ik kan dit niet. Heer, ik heb u nodig. Het is levensgevaarlijk om te zeggen, ik kan dit niet. Als het niet volgt met, maar Heer, ik heb u nodig. Dus stop niet bij, ik kan dit niet. Maar ga gelijk door en zeg, maar Heer, ik heb u nodig. U kan dit wel. Uw stok en uw staf, die redden mij. U leidt mij naar de grazige weide, naar rustig water. U kan dit, help mij. Help mij. Jezus zei al dat er onrust zou zijn in deze wereld. Dus ga er niet vanuit dat die niet komt. Er komen beren op je af. Er komen beren op de kudde af. Dus dat voorkom je niet. Maar we moeten leren om niet onszelf te overstemmen met ons geblaat of het geblaat van anderen, maar naar de stem van Jezus te gaan luisteren. En Hem te volgen en Hem te vertrouwen. Dat is de oproep die God vandaag doet. Is vertrouw mij. Stop met je eigen geblaat en laat mij je helpen. Laat mij door mijn genade, door mijn liefde, laat mij jou helpen. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Jezus is in staat om iedere uitdaging voor jou te helpen. Met jou mee te stappen, jou te leiden erdoorheen. Er staat in Psalm 23, al ga ik door een dal. Dat woord door is zo krachtig. Omdat het namelijk een uiteinde laat zien. De dal waar je in zit is niet permanent, maar je gaat er soms wel doorheen. Maar Jezus is met jou. Ik wil vragen of je wil gaan staan, als we samen gaan bidden. En ik wil een oproep doen, want misschien ben je hier of ben je thuis en herken je de stem van Jezus niet. Wist je niet eens dat er een herder is die jou wil helpen? Wist je niet dat er een God was die zijn eigen zoon voor jou gegeven heeft, zodat jij dit niet allemaal alleen hoeft te doen? Een God die niet vraagt dat jij eerst offers brengt, voordat hij jou accepteert. Maar een God zegt, nee, ik maak een offer voor jou, omdat ik jou al geaccepteerd heb. Dus je hoeft niks te doen om de liefde en de genade van God te winnen. Hij heeft die al gegeven. De Bijbel zegt, het is een cadeautje, een gift. God geeft het. En wat jij alleen maar hoeft te doen, is te zeggen, ik neem het aan. En soms is dat het moeilijkste wat we kunnen doen. Aannemen. Omdat we zeggen, maar ik heb het niet verdiend. Dat is precies waar genade voor is. En als je wacht tot je het verdiend hebt, dan ben je straks te laat. Want je gaat de liefde van God nooit verdienen. Daarom heeft hij het al gegeven. Zodat jij het alleen maar hoeft te accepteren. Zodat jij een herder hebt die je kan helpen. Die sterk is. Die krachtig is. Dus ik wil iedereen vragen om zijn ogen even dicht te doen of zijn hoofd te buigen. En ik wil een kans geven gewoon op dit moment om misschien voor het eerst in je leven te zeggen tegen Jezus, ik wil dat u mijn herder bent, ik wil dat u mijn heer bent, ik wil dat u gaat leiden. En ik wil volgen. En ik heb nodig om uw offer te accepteren voor mijn leven, zodat ik de genade van God mag ervaren. Zodat ik vrij kom van die last die op mijn schouders drukt, die last van de zonde die zegt, je bent nooit goed genoeg. Dat klopt. Daarom heb ik de genade van God nodig. Daarom heb je het offer van Jezus nodig. En als jij dat wil accepteren vandaag, op dit moment, dan wil ik je zo vragen om je hand even kort op te steken. Gewoon als teken voor jou naar God toe. En dan gaan we samen bidden. Dus ik tel tot drie en dan steek je gewoon kort je hand op. Als je zegt, ik wil Jezus als Heer, als herder in mijn leven hebben. 1, 2, 3. Gewoon even kort. Yes. 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 En in de naam van Jezus, door zijn offer, niet door wat wij gedaan hebben, niet door wat ik gedaan heb of wat jij gedaan hebt, maar door wat Jezus gedaan hebt, mag ik tegen jou zeggen, je zonden zijn je vergeven. Als het krachtigste wat je ooit kunt ontvangen, is vergeving van zonden, zodat jij rein bent met God. En ik bid dat je de openbaring zult krijgen, dat je God zult leren kennen als een liefdevolle, genadige vader. Dat je Jezus zult leren kennen als een goede herder. Die je leidt en die je beschermt en die je kracht geeft. Op de momenten dat je het hardst nodig hebt. Wanneer de onrust het grootst is, is Jezus op zijn sterkst. Op het moment als jij zegt, Heer, ik stop met proberen, kom mij te hulp. Help, help mij. En voor de rest, voor de mensen die Jezus als herder hebben aangenomen. Ik weet hoe het is om zelf je eigen blaad te geloven. En het te volgen omdat je denkt dat je zo vol met wol bent. Maar het is tijd. Het is tijd om je eigen geblaad het zwijgen op te leggen. En te gaan luisteren naar de stem van Jezus. En ik wil gewoon Gods zegen over jullie uitbidden. Dat jullie de stem van Jezus zullen verstaan. Dat jullie door de Heilige Geest die in je woont. Zijn stem luid en duidelijk zullen verstaan. Dat je gaat en volgt naar die groene weide, naar die rustige wateren, dat je de vrede en de heerschappij van Jezus Christus over je leven ervaart, dat je krachtig wordt en dat je geneest. In Jezus' naam. Amen.